Ik werd aangespoord door een stukje in de krant afgelopen vrijdag. En daar stond boven in een soort column van een van de redacteuren van... Gratis is een boze geest. Dat was het verhaal. Je zou het moeten lezen, dat was echt een mooi stukje. Maar dat ging over het verhaal van iemand die twee koelkasten had. En die iemand tegenkwam die een koelkast nodig had. En die dacht, nou, ik heb er nou toch twee, ik geef er één weg. En dat deed hij ook. Dus die gaf die koelkast weg. En nou, dat was een mooi cadeau. Wat wil je ervoor hebben, meneer? Nou, hetzelfde als wat ik ervoor gegeven heb, zei hij nog, namelijk niks. Dus die gaf hem gratis weg. Gratis koelkast. Een poosje later komen de mensen die de koelkast hadden gekregen weer op bezoek. En wat denk je wat? Die brengen een cadeautje mee. En dat zat ingepakt. Hij wist natuurlijk nog niet wat erin zat. Maar daar begon een beetje de spanning in het verhaal van... Ik heb iets weggegeven en nou krijg ik een cadeautje terug. Maar dat wil ik helemaal niet. Dat werd een heel ingewikkeld verhaal over geven... En ontvangen en is gratis. Nou, wel echt gratis. Want ik heb een gratis koelkast weggegeven. En als ik daar nou een cadeautje voor krijg, ja, wat moet ik dan als ik de volgende keer weer bij jou op bezoek kom? Moet ik dan ook weer een cadeautje meebrengen? Weet je, ken je dat? Weet je wel, dat we allemaal bosjes bloemen kopen? Ik breng een bosje bloemen bij jou en jij brengt weer een bosje bloemen bij mij. En ik geef een tientje voor de verjaardag en dan krijg ik weer een tientje terug. En... Oké, 20 euro, ook goed. Maar dat je zeg maar overal voor betalen moet. Dat was ook nog mooi. Er werd verwezen in dat stukje ook naar de Nieuw-Zeelandse bevolking, de Maori. Weet je wel, dat zijn die mannen die met dat rugby-WK van die leuke dansjes doen, zeg maar. Maar dat gelooft dat er in een cadeau een geest zit. En die geest in dat cadeau, dat geloven zij, die wil altijd weer terug naar de eigenaar. En dan krijg je zo'n ingewikkeld betaalsysteem. Lees het maar eens na. Als je dat wilt, je kan het downloaden. Nederlands Dagblad, pagina 3, afgelopen vrijdag. Ik ging wel nadenken over geld. En ik ging wel nadenken van, hoe zit dat nou eigenlijk bij mij? Als ik nou iets geef. En hoe zit dat als je daarover doorloopt te mijmeren? Toen dacht ik van, ja... Krijg ik wel eens een cadeau? Geef ik wel eens een cadeau? En hoe zit het met mijn geefgedrag? Geef ik wel eens koelkasten weg? Geef ik wel eens geld weg? Waar gaat mijn geld heen naar de gemeente? Waarom doe ik dat? En wat is nou het eerste waar ik mee bezig ben? Allemaal van die vragen. Geld is een echt moeilijk ding. In Nederland is geld, denk ik dan, hè, maar wij zijn Nederlanders, echt moeilijk ding. Dat kom je niet uit. Dat gaat zoveel fout als het gaat over geld. Ik pretendeer niet dat ik vanmorgen, verre van dat zelfs, dat ik vanmorgen het geheel over financiën in de kerk ga behandelen. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat niet lukken. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik wil een stukje weer lezen uit die beroemde bergrede van Jezus. Blijkbaar vond Jezus het hartstikke nodig om in zijn grote leerpreek op de berg iets te vertellen over geven. Matthäus 6. Vers 1. Er staat bij mij, wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Nou, we hebben van dit soort teksten hele mooie systemen gemaakt. Collectezakken, zwart, waar je je hand in kan stoppen, zodat die andere hand ook echt niet ziet wat er in die zak gebeurt. In de hoop dat er ook echt alleen iets in gaat natuurlijk. Wat ik zo mooi vind, is dit stukje begint al met een woordje wat mij wel aanspreekt. Liefdegave. Liefde, niet collecten. Ik, dat mijn kriebel hoor. We hebben allemaal onze kriebels. Ik heb ook zo'n kriebel. Ik hou niet van dat woord collecten. Dat is een beetje van, ik kom halen wat van jou is of zo. Voor mij dan, hè. Voor mij dan. Maar hier staat, wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen. Liefde en gave. Twee dingen in één woord. Een gift. Een liefdegift. Dat zegt hij, waarom doe je het? Je geeft iets uit liefde. En misschien ook wel iets wat je lief hebt. Geld, dat zou ook nog kunnen. Waar je zelf zo van houdt. Maar je geeft iets uit liefde. En het is een gift. Je geeft het weg. Het zegt iets over jouw motief waarom je het doet. Je geeft niet gewoon geld. Het is een liefdegave. Er staat ook, wees op uw hoede. Nou, je moet dus, wees op uw hoede, zegt Jezus. Blijkbaar zegt hij van, ik ga jullie nu iets vertellen. Let even goed op. Kom ik dan zo nog op terug, want blijkbaar komt hierna wat van die dingen. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Doe het niet voor de goede sier. Geef het niet voor die ander. Weet je wel? Bloep. Dat ze allemaal zien de kleur. Weet je wel? Want, maar er staat, anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is. Die heb ik wel 6 keer gelezen, moet ik je bekennen. Anders heb je geen loon bij de vader die in de hemel is. We hebben loon bij God. Als we geven, maar we geven aan mensen, een stichting, een instantie, de gemeente. Dus we geven hier iets weg en ik heb daar loon. Maar ik zat ook te worstelen met dat woordje loon. Blijkbaar is er loon als ik iets van het loon weggeef. Als ik werk, krijg ik loon, geld. Maar hier wordt gezegd van, als je je loon geeft, krijg je loon. Toch? Want als ik mijn loon krijg, wat doe ik dan met dat loon? Dat loon, dat geef ik uit. Een stukje bij de plus en een stukje bij de HEMA. Maar, en op andere plekken. Maar hier zegt het van, je krijgt loon als je geeft. Dat zat een soort kronkel in mijn gedachten. Ik dacht van, hoe zit dat dan precies? Hoe zit dat met dat geld? En wat heeft God nou te maken? God en loon en ik en geld. Hoe zit dat dan? En geld is ook, ik zou bijna zeggen, horizontaal toch? Of niet helemaal? Het is toch gewoon wat mensen met mensen doen, in contracten en noem allemaal maar op. Maar er zit dus ook nog zo'n element in. God is erbij betrokken. Je zou het zo kunnen zeggen, hoe onze relatie met God is bepaalt wel ons geefgedrag. En hier zit ook een beetje dat wees op je hoede verhaal van Jezus. Waarom? Nou, omdat hij ons hart kent. En dat is een van de dingen van vanmorgen. Mijn geefgedrag is heel nauw verbonden met mijn relatie met God. En veel minder met doe dit en doe dat. Dat zou het allermooiste zijn. Als je zou kunnen zeggen van, zo moet je handelen. Met dat geld. Je krijgt gewoon een briefje. Wat is je bruto salaris? Oké, dan rekenen we uit. Weet je wel? Maar hier staat iets anders. Het wordt verbonden met mijn relatie met God. Vroeger in de kerk, waar ik zat, was dat in de hervormde kerk. Als ik hier nog een paar keer op gestaan, ben ik mijn water ook kwijt, denk ik, of niet? Was dat heel anders. Toen ik een kind was, hadden we nog zitplaatsen geld. Ken je dat nog? Ja, hè? Dan moest je gewoon betalen voor je plekje, voor je stoel. Nou, dat was in ieder geval 1 ding geregeld. Dan kon je de kachel van laten branden. En kon je het licht van aandoen, want je had zitplaatsen geld betaald. En dan om 3 minuten of 3 of weet ik het wat, een paar minuten voor 9:30, want zo laat begon bij ons de kerk, ging er boven de preekstoel een rood lampje branden. En als het rode lampje ging branden of als het uitging, dat weet ik niet meer precies, dan betekende dat dat de gasten, die mochten dan op de vrije plekken gaan zitten. Zeg maar de stoelen die ja, vrij waren, weet je wel. Ja, nou, daar kwamen we denk ik op enig moment wel achter dat dat toch niet helemaal de bedoeling was. Dus toen hebben we het rode lampje afgeschaft. En toen hoefden we ook geen geld meer te betalen. Toen kregen we wel een ander probleem. Hoe komen we nou aan het geld? Dus toen was het weer niet geregeld in één keer. En dan hebben we er weer moeite mee. Maar het gaat wel over loon. En we willen wel een beloning hebben, geëerd worden, zou je kunnen zeggen, bijna worden door God. Want als je dat, als je het geeft voor de mensen, dan krijg je ook loon, maar dan krijg je het wel van mensen. En dat is wat hier staat. Anders heb je geen loon bij uw Vader die in de hemel is, dan heb je het van mensen. Hè? Dus als je het laat zien aan die ander. En dat wil je niet, dat is loon wat feitelijk niet bevredigt. Wat sowieso niet eeuwig is. Psalm 84 zegt, één dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Het is vele malen beter om loon van God te krijgen dan loon van mensen. Wanneer u dan een liefdegave geeft, ik vond het ook, hier staat zo mooi, wanneer je een liefdegave geeft. Niet als, of stel dat je ooit nog eens een keer erover nadenkt om, of als u ervoor kiest om geld te geven. Nee, dit is heel normaal. Wanneer je je geld geeft. Het is voor Jezus super normaal. Er wordt gewoon geld gegeven. Maar wanneer je dat geeft, laat het dan niet voor u uitbezuinen zoals de huichelaars in de synagogen op de straten doen, omdat ze door de mensen geëerd worden. Voorwaar, ik zeg eens, we hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, doe het dan onopvallend. In de kerk van die tijd, of in de tempel moet ik zeggen, daar stond een schatkist. En we kennen misschien het verhaal uit Marcus 12. En daar staat het volgende verhaal, ander verhaal. En toen Jezus was gaan zitten tegenover die schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. Lijst logisch. En er kwam één arme weduwe die er 2 kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist. Ik denk dan, oh, blijkbaar waren er toen ook al mandjes. Hè? Dat is zo'n gewoonte die we hier hebben. Je komt naar voren en je geeft je geld. Hier zijn mandjes. Blijkbaar waren er toen ook mandjes, alleen die heette schatkist. En iedereen kon zijn geld, zijn liefdesgave, in die mandjes, in die kisten, in die schatkisten doen. En in de vertaling, herziene staat de vertaling, daar staat schatkisten. Offerkisten staat er in een andere vertaling. Of collectekisten staat er ook. Ik vond het wel leuk dat er stond kisten. Maar misschien hebben ze er meer weken over gedaan om ze vol te krijgen, hoor. Dat zou kunnen. Weet je wel, maar een kist, dat is wel een ding, hè. Dat is wel echt zo'n ding. Maar dat stond wel in die tempel. En wie weet waar de schatkist stond? Wat zeg je? Ja. Ja. Ja, bijna. Ja, hangt er vanaf waar je staat, hè. Bij het altaar, zeg maar, rechts naast het altaar. Ja. Ja. Maar dat is hartstikke goed. Dus dat is interessant. 2 Koningen 12 zegt, de priester Jojada boorde een gat in het deksel, dus in het deksel van een kist, en plaatste die aan de rechterkant van het altaar bij de ingang van de tempel. En de priesters die de wacht hielden bij de deur, deden daar alle giften van de mensen in. Dus hoe dat dan ging, dat weet ik niet. Gaf je dan eerst je geld aan de priester en deed die het in de kist? Of hoe dat ritueel eruit zag, dat is misschien ook, maar dat daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is, hij stond bij het altaar. Vond ik mooi. Weet je wel? Het, bijna, ik bedoel een detail, waarom zou je het opschrijven? Maar alsof er een verbinding is tussen dat altaar en dat geld. Altaar, centrale plek in het leven, in het Oude Testament, waar mensen verbonden werden met God, zou je kunnen zeggen. Geld in ons leven zou verbonden moeten zijn, wat ik net zei, met mijn relatie met God en mijn geefpatroon. En die kist die stond daar, bij dat altaar. En dus kun je zeggen, ons geld heeft vooral te maken met die plek die God in mijn leven inneemt. Het is ook wel grappig dat Jezus gewoon bij die offerkist ging zitten. Hij zat gewoon, ik zie dat bijna voor me, zo'n tafereel. Hé, morgen, wat gooi je in de offerkist? Oh, hij zag ook wat ze erin, hij wist dat die weduwvrouw er, wat ze erin deed. Hij wist ook dat die anderen er veel in deden. Je kunt er zomaar ongegeneerd, het was niet zo, het was geen zwarte zak, hè, waar je met je hand of in propt en dat die linker en die rechterhand van elkaar niet weten wat ze doen. Dat zegt iets, daarom is die linker en die rechterhand zegt ook iets over de houding van je hart. Dat als je geeft. Jezus prijst die weduwvrouw om wat zij gedaan heeft. Want ze heeft haar hele hebben en houden weggegeven. Ik snap dat die vrouw een motief heeft. Vast en zeker. Om dat te doen. En ik denk tegelijkertijd, ben je wel goed bij je hoofd? Zou de rest van de wereld niet snappen dat dat ene muntje van jou, dat het niks toevoegt aan wat je nodig hebt als, in dit geval een gemeente, of daar een hele tempeldienst. Het houdt een tempeldienst niet overeind, dat ene muntje. En toch, heeft zij een principe te pakken wat super belangrijk is. En ik vond het ook zo grappig, want waar was dat geld nou voor bedoeld wat in die offerkist ging? Nou, voor tempeldienst en armenzorg. Dat is wat. En zij was arm. En ik denk wel eens een keer, ach, misschien zijn degenen die arm zijn wel degenen die het best begrijpen wat het is om maar veel te geven. Want ach, je weet hoe het voelt tenslotte. En is dat een stukje van haar gedrevenheid. Ik denk meer dan dat. Ze gaf aan God. Ze gaf wat ze had. Gaf ze aan God. Ze rekende met God. Het laatste wat ze had. En ze gaf het nog weg ook. Nog een verhaaltje. Niet zo'n groot verhaal. Maria. Maria en de nardusolie. Weet wel, die Maria waarvan gezegd wordt dat ze het goede deel koos. Die aan de voeten van Jezus zat. En die ook op een gegeven moment een flesje nardusolie had gekocht. Duur spul. Duur spul. Daar kan nummer 5 niet tegenop. Dat is duur spul. Weet je wel. En zij had een flesje gekocht. En wat ze deed, dat die nardusolie die werd gebruikt om te zalven, maar bijvoorbeeld om je hoofd te zalven, maar nooit voor je voeten. Je gaat niet nummer 5 op je voeten spuiten. Dat doe je niet. En nardusolie al helemaal niet. Daar is het veel te duur. Je voeten was je met water. Stukje zeep, handig bij sommigen, maar niet nardusolie. En zij doet het wel. En dan komen die discipelen en die springen gelijk in de ankers, hè. Je voelt het dan, weet je hoeveel geld dat is? Nou, dat was wat zij over zijn voeten uitgoot en zijn voeten mee was, dat was zo ongeveer om en nabij een jaarsalaris. Nou, denk even terug aan je eigen belastingaangifte. Dat salaris. En dat stop je in een flesje en dat geef je gewoon weg. Zij waste daar de voeten van Jezus mee. En die discipelen die springen in de ankers. En in een andere deel, niet in Johannes, maar ik dacht in Lucas, daar springt Judas helemaal in het verweer. Weet u niet wat we daar allemaal wel niet mee hadden kunnen doen met dat geld? De waarde van dat geld verbond zij met de persoon van Jezus. Ze snapte iets van dat principe. Hebben we dan geen geld nodig in de gemeente? Jazeker wel. Ja, die blijft hangen. Hè? Dus ik wil ook daar iets over zeggen. Want ik voel hem aankomen dat als we zo meteen naar huis gaan, dat we zeggen, ja, maar hebben we het nou ook gehad van hoeveel moet je nou geven? Moet je nou een tiende geven? Of moet je meer of minder? Of pas als je zeg maar het kunt geven? Hoe zit dat dan allemaal precies met dat geven? Nou, dat dwarrelt de wereld aan ideeën over rond. In de christelijke wereld. Laat ik het zo zeggen. Om een klein beetje van de conclusie te verklappen, neig ik er ernstig naar om aan te sluiten bij de spreker van vorige week, die antwoord gaf op de vraag van, moeten we nou volgend jaar een loofhut bouwen, ja of nee? En toen liep hij van het podium af. Zoek het maar uit, zei hij. Ik ga het jullie niet vertellen. Dus ik hoop dat ik aan het eind van deze preek daar ook lekker niks over ga zeggen. En dat gaat wel lukken, want ik ga er niks over zeggen. Maar ik ga wel een paar dingen meegeven waarmee ik jullie wil prikkelen om erover na te denken. En ik zei, dat moet ook echt die prikkel worden, want het is een te groot onderwerp voor die 25 minuten van vanmorgen. Dat gaat niet lukken. Ik ga met jullie een belangrijk principe bespreken uit een superbekend deel, namelijk Maleachi. Daar komt hij aan. Je voelde hem aankomen natuurlijk, ik wist het. Maleachi 3. Want ik, in vers 6, want ik de Heer ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten we terugkeren? En dan komt er ineens zo'n soort harde move. Dan zegt hier Maleachi, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, van waarvan beroven we u? Van de tiende en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel, breng al de tiende naar het vooruithuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef me toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronden richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heer van de legermachten. En alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heer van de legermachten. We kunnen God beroven als we hier verkeerd met ons geld omgaan. En dat is de boodschap van Maleachi. Maleachi leefde in dezelfde tijd als Haggai, als Zacharia, en dat was allemaal, gebeurde dat in de periode na de ballingschap. En we hebben het een tijdje geleden een aantal keren gehad over Haggai. Haggai en Zacharia die waren heel erg druk doende met het herbouwen van die tempel toen. En daar kun je allerlei lessen en principes uithalen. We hebben er toen een paar besproken. Maleachi die leefde in diezelfde tijd en die was op een andere manier bezig met die tempel, namelijk met het leven binnenin die tempel. Hoe je als gemeenschap omgaat met de principes van God. En hij noemt er hier een heel aantal in Maleachi. Hij heeft het over het woord, hij heeft het over het huwelijk en hier, dat is voor vanmorgen, hij heeft het ook over geld. En hier staat van, u bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Een rechtstreeks verband tussen het geefgedrag van mensen en het dienen van God. Dus hoe meer je God gaat dienen, hoe interessanter ook dat voor jou het geven gaat worden. Geven is niet gewoon trek je portemonnee, dat is iets wat je met je hart doet. En hoe gaat het bij ons? Ik probeer altijd om zo snel mogelijk, wanneer mijn salaris of ons salaris binnen is, om daar geld van over te maken. Waarom? Ja, niet omdat het dan zo snel mogelijk op de bankrekening van een ander staat, maar vanuit het principe, ik wil heel graag als eerste iets van wat ik heb gekregen weer geven, weggeven. Als een soort van principe, zo werkt dat voor mij. Je kunt het ook aan het eind van de maand doen, wij doen het aan het begin van de maand. En bij mij is dat dan, omdat er gestort wordt ergens rondom de 20e, ook zeg maar in de laatste week van de maand, voor die maand daarop. Dat was een harde les toen wij tot geloof kwamen. Want ik was dat helemaal niet gewend. Ik kom uit de tijd dat je één keer per jaar ging er iemand langs de deur. Ik heb dat ook nog wel moeten doen. Ik ben nog een tijdje notabel geweest in de kerk. En dan moest je de vrijwillige... Ik kom uit een andere hoek van het land, hoor ik. En daar heette het vrijwillige bij. Nou, die was ook vrijwillig. Ja, die was vrijwillig. Want er waren mensen die gaven dan één keer per jaar soms wel 100 gulden. Wel 100 gulden. En nou, weet je wel. Toen wij nagingen denken over wat geven wij nou. Toen ik tot geloof kwam en hierover na ging denken. Ja, dat dan de bedragen veranderden. En niet meer één keer per jaar, maar één keer per maand veranderden. En het eerste wat ik dacht van... Hoeveel weken deze maand kan ik geen boodschappen meer doen? Nou, ik moet zeggen, God heeft ons nooit teleurgesteld. Nooit. Echt helemaal nooit. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat wij, met name toen de kinderen klein waren, wel een periode hebben gehad dat er erg weinig was. Ik kan zelfs zeggen dat er een periode is geweest dat we één bruin brood kochten, één pakje boter en één pak suiker, want meer was er niet. Want het geld was op. Maar God voorzag. Ik kan me herinneren dat we in die tijd het meemaakten dat wij geen geld hadden voor boodschappen. En waar het vandaan gekomen is, dat weet ik niet meer. Er stond een kerstpakket, het was ook in december. Een kerstpakket op de stoep. En ik weet tot op de dag van vandaag niet wie het er heeft neergezet. Dus ik denk dat God het gedaan heeft. Dat denk ik. En ik weet wel dat ik toen zeer onder de indruk was. Zeer onder de indruk was. Je kunt God beroven. En God kan jou verrassen. Enorm verrassen. Want als ik nou loon heb, is het dan van mij? Als je nou salaris gestort hebt gekregen, is het dan van jou? Ga jij er echt over? Ben je er de eigenaar van? Bepaal jij wat ermee mag gebeuren? Ik zelf denk dat het een heel... Kijk, God houdt me niet tegen wanneer ik de deur uitloop op maandagmorgen. De deur gaat bij mijn huis niet op slot. Zo van, je mag er niet uit, want je hebt iets nog niet gedaan. Maar God is de eigenaar van de dingen. En... Het gaat weer over die afhankelijkheid van, ik vraag God, wat mag ik geven? En ik zeg dan nu te vaak, wij denken daar samen over na, Nel en ik. Haggai zegt, van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heer van de legermachten. Malachi die roept op om al die tienden naar het huis te brengen. En het was om die dienst in die tijd in stand te houden. Er was een tempeldienst, ook hier is een tempeldienst. Ook hier brandt een kachel, ook hier brandt licht, ook hier zijn mensen die onkosten maken. Ook hier gebeurt het. In die tijd was het anders. Toen waren er nog levieten, denk ik. Wacht, ik ben niet zo goed in rekenen, maar ik dacht wel van, we hadden toen nog de levieten. Ja, natuurlijk moesten die geld hebben. Er was één stam, één van de 12, en die was apart gezet. Die hadden geen land om groenten te verbouwen, of om koeien te houden, of om kaas en boter te maken. Dat hadden ze niet. Ze waren apart gezet voor de dienst. En dan moest het hele volk moest voor hen zorgen. Toen dacht ik van, oké, dat is wel interessant. Eén van de 12 stammen, dat is 8,5%. Dat zal wel zo niet werken hoor, Maar je moest wel 10% afstaan, dus meer dan wat ze nodig hadden, denk ik dan. Laat maar. Hier wordt de oproep gedaan om geld te geven om die dienst gewoon in stand te houden. Het is een heel platte, normale, wij hebben geen levieten meer. In die zin, we hebben een leger vrijwilligers. Dat hebben we wel. Dat is ook mooi. Een leger vrijwilligers. We hadden het vanmorgen over hoeveel mensen gaan er donderdagavond op de leidersavond komen. Nou, als ze er allemaal komen, wordt een mooi clubje. Volle bak. Want er zijn veel mensen die zich actief inzetten. Het ziet er anders uit misschien tegenwoordig. Het principe is wel van geef voor die tempeldienst. Want toen dat niet gebeurde. Daarom schrijft Malachi dat ook. Toen dat niet gebeurde, wat deden die levieten toen? Nou, dan zou je van aardigheidje even het boek Nehemia moeten lezen. Dat is weliswaar een paar honderd bladzijden terug in de Bijbel, maar het speelt in dezelfde tijd. Die liepen weg. En ja, als je geen geld hebt, dan heb je geen eten. En als je geen eten hebt, ja, dan moet je wat anders gaan doen. Dus die trokken weg en die gingen toch maar een stukje land kopen. Dag levieten. Dag tempeldienst, dan is het systeem, werkt niet meer. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het principe hier is, geef, want daarmee dien je God. Je berooft hem niet, Integendeel. Hij beloont je zelfs, hebben we gezien in Matthäus. En niet geven is wel beroven. Niet geven is beroven. Ja, in Malachi wordt natuurlijk gesproken over de tiende. Want daar zit je op te wachten, hè? Gaat hij daar nou wat over zeggen? Maar niet zo gek veel, hoor. Want dit is ook meteen bijna het laatste wat je in de Bijbel over de tiende leest. In Malachi. Het is het laatste boek van het Oude Testament. Daarna duiken we het Nieuwe Testament in. Komt het niet meer voor. Ah, vooruit. Eén verhaaltje dan. Eén keer nog. Eén verhaal waarin Jezus iets zegt. Wee u, Matthäus 23, schriftgeleerde fariseeën, huichelaars. Want u geeft tiende van de... Er komt die tiende van de munten, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht, barmhartigheid en het geloof. En dan zegt hij, deze dingen zou men moeten doen en de anderen niet nalaten. Geef dan wel je tiende in die tijd, maar doe vooral ook dat recht en zo. Voor de rest wordt er in het Nieuwe Testament niet over tiende gesproken. Wordt wel over geld gesproken in het Nieuwe Testament. Wordt veel over geld gesproken in het Nieuwe Testament. Heel veel. En ik ga daar ook niet allemaal benoemen, maar 2 Korinthe 8... 2 Korinthe 9 zijn zo twee van die hoofdstukken die helemaal over geven gaan. Dan wordt er een grote collecte georganiseerd, voorbereidingen van een jaar. Voorbereiding nog veel langer als die thermometer daar, voor Jeruzalem. Collecte voor Jeruzalem. En dan gaat het over zorg voor arme mensen. Dus er wordt veel over geld gesproken. En in al die verhalen in het Nieuwe Testament gaat het vooral over je dient God als je geld geeft. Weer datzelfde verhaal. Het laatste stukje wat ik wil lezen met jullie, dat zit in Lucas 12, vers 32. Wonderlijk verhaal. Of eigenlijk, niet vers 32, maar het stukje ervoor. Oh, ik zie hier nog een zinnetje staan die ik opgeschreven had in mijn aantekeningen over die fariseeën en zo. Dat ze dat ze wel geven en dat Jezus ze toch een berisping geeft. Dus je kunt ook nog eens een keer veel geven en het toch tegelijkertijd hartstikke verkeerd doen. Weet je, je kunt keurig de regel houden en tegelijkertijd trouweloos handelen. Ook niet, gewoon niet de bedoeling. Wat zei ik? Lucas 12. Ja, dat is dat vanaf vers 22. Dat is dat hele verhaal over die oproep om niet bezorgd te zijn. Nou, als we nadenken over wie ben je wel eens bezorgd. En kijk gewoon in je eigen leven. Ben je wel eens bezorgd? Wie niet? Bezorgd zijn, dat principe, dat herkennen we wel, toch? Hebben we allemaal wel eens dat we ons zorgen maken. Ook over geld vaak, toch? Een van de zekerheden die we zo graag willen hebben. Oh man, dan duikt die vis dat water weer in, die oranje vis. En denk je dan nooit eens een keer van, oh, als ik die 17,1 miljoen zou hebben. Wat zou ik daarvan doen? Nou, ik zou 100.000 euro weggeven. Ken je dat? Nee, hè? Nee, ik zie een heleboel mensen nee schudden. Bezorgdheid, dat kennen we wel. Bezorgdheid. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd over je leven, over wat je eten zult, want er is geld voor nodig. Of over je lichaam waarmee je kleden zult, er is geld voor nodig. Het leven is meer dan het voedsel, het lichaam is meer dan de kleding. Ja, mooi gezegd allemaal, maar ik heb wel geld nodig, want anders heb ik geen kleren. Let op de raven, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer, geen schuur. En toch, God voedt ze, ja, maar ik ben geen vogeltje. Ik ben een mens en ik heb kleding nodig. En maar God zegt van, ik zorg ervoor en jullie gaan toch ver al die dieren te boven. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één els aan zijn lengte toevoegen? Als je dan ook het minste niet kunt, waarom bent u dan over de andere dingen bezorgd? Zo'n bekend verhaal, let op de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Je voelt aan, Jezus werkt ergens naartoe als hij dit zegt. Hij is helemaal aan het uitleggen waarom mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Want als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen. Hij zegt hier bijna al van, ik ga jullie alles geven wat je nodig hebt. Want ik zorg zelfs voor de lelies. En nu, vraag niet wat u eet of wat u drinken zult en wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het komt goed, lieve mensen. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. En dan zit de echte oplossing in vers 32. Als je je zorgen maakt, als je geen geld hebt, als je geen kleding kan kopen, als je alleen maar geld hebt voor bruin brood, een pakje boter en suiker, wat moet je dan doen? Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Ik was eerlijk gezegd perplex toen ik dit las. Want je denkt, als God zo goed is voor mij en als hij me geeft wat ik nodig heb, dan geeft hij wel die 17 miljoen van die oranje vis. Of in ieder geval een stukje ervan. Maar nee, de oplossing is anders. Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. En ik denk dat hier een sleutel zit van het geven in het Nieuwe Testament. Het is niet meer van mij. Het is allemaal van God. Ik ben alles kwijt. Ik hou niet 90% over, zoals in het Oude Testament. Het is breder. Het is veel groter misschien wel. En er ligt een verantwoordelijkheid bij ons om er iets mee te doen. En dat percentage laat zich niet vatten. In een percentage, ook niet in een concreet bedrag, ook niet het wordt gevat in een verantwoordelijkheid. En dat is zo, dat is lastig. Want nou moet ik in één keer aan God gaan vragen, Heer, wat wilt u dat ik ga geven? Nou, dat kan van alles zijn. Dat wordt best spannend. Want ik wil de vraag wel stellen, maar wil ik het antwoord ook horen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Geef je bezittingen weg en geef de opbrengst, of verkoop je bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Het is een beetje het leven van die eerste christengemeente, weet je wel? Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze hadden, en ze deelden uit aan wie nodig hadden. En er kwam een explosie van groei. Waarom? Nou, misschien wel mede hierdoor. Misschien wel mede hierdoor. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijt en schat die niet opraakt. En in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Ja, als je niet aan het geld vastzit, dan kan ze het niet van je stelen ook. Dan mis je het niet. Ik moet denken aan een verhaal, ook nog een laatste verhaaltje. En misschien heb ik het wel eens verteld. Heb ik wel eens verteld van vroeger, toen we net een huis gekocht hadden. En dat er ingebroken werd in ons huis. Het was verteld? Nee, er was iemand die had ingebroken in ons huis. En we woonden op een dorpje. Dus wij naar de politie toe. Ja, en die politieman die zegt, oh maar ik zal de... Die politie die zei, ik weet wie het gedaan heeft. Want zo gaat het op een dorpje. In die tijd. Met over 33 jaar geleden. En hij zei, maar in deze situatie was het ook zo. Hij zegt, hij gaat terugkomen. Die inbreker. Hij gaat nog een keer terugkomen. Ik dacht van, dat is mooi. Dat is mooi. En dan mag je raden wat ik dacht. En zo ging het ook. Dus wij gingen regelmatig, wij hadden toen al een redelijk druk bezet leven, gingen we 's avonds het huis uit, de voordeur, zodanig dat diegene het wel bijna moest zien, en door de achterdeur kroop papa weer naar binnen, in het donker. En dan lag ik bovenaan de trap. Want daar zou die komen. En ik lag te wachten. En ik heb daar uren gelegen. En ik heb ook, zeg maar, boeken geschreven in mijn hoofd. Want ik wist ook hoe het af zou lopen namelijk. Ja. En ik denk, als die komt, dan is hij misschien langzaam boven, maar heel snel weer beneden. Ergens in dat proces gebeurde er wat. En het was alsof God in mijn hart sprak en tegen mij zei, Thomas, wat lig jij hier te beschermen? Nou, dan mag je nog even om lachen. Maar het gebeurde serieus. Wat lig je hier te beschermen? Is het mijn huis? Van wie is dat huis? Ja, dat was voor het overgrote deel van de Rabobank. Maar dat was ook wat in mijn hoofd flitste toen. En het was alsof God zei van, je bent iets aan het beschermen wat niet van jou is. En daar zat voor mij een les in, een principe in. Maar ook een diepe overtuiging dat God zorgt. En dat mijn inspanningen rare inspanningen zijn soms. En het was goed dat hij niet teruggekomen is voordat God dit tegen mij zei. Of God die zei, die wist hoe dat zat. Maar punt is wel, ik ben naar beneden gegaan. Het was in deze situatie ook nog zo overigens dat politieman zei van, ik ben ervan overtuigd dat hij een sleutel van jullie deur heeft. Dus dan weet je het wel, alle sloten vervangen en zo. Ik ben toen naar beneden gegaan. Wij hebben het er samen over gehad. We hebben ervoor gebeden. We hebben het losgelaten. Ik heb geen slot in de deur vervangen. De man is nooit meer terug geweest. En ik had een diepe innerlijke vrede van, er zit een ander principe achter. Weet je wel? Je bent iets aan het bevechten waarvan je denkt dat het je eigendom is. Jouw geld. Dat is niet mijn geld. Dat is maar in bruikleen. Dat is niet ons huis. We mochten er wonen. En rijke les achteraf bekeken. En als je het weggeeft, dan verdwijnt ook de zorg. Als je het in Gods hand legt, dan ben je het kwijt. Dan maakt het feitelijk niet meer zoveel uit. En, maar het is gewoon een persoonlijke les voor mij. Ieder zal zijn eigen les daarin mogen doen. We hebben allemaal recht op onze eigen lessen. Maar wonderlijk, hè, dat als je denkt dat God geld gaat geven, dan komt vers 32 en dan zegt hij, geef het maar weg. Geef het maar weg, want ik zorg toch wel voor je. Geef het maar gewoon weg. Doe het maar. Nou, die spanning tussen geestelijke volwassenheid en ons geefpatroon, ik denk dat de Bijbel die spanning laat staan. Dat denk ik. Ik denk dat die er bewust zo in staat en dat die er ook niet uitgehaald wordt. Dus ik laat hem ook staan. Of ik moet nog een veel rijker en dieper inzicht krijgen later. Dan kom ik het weer vertellen. Maar voor nu mag hij er gewoon lekker in zitten. Wat blijft is de uitdaging. Misschien de ontnuchtering. Misschien de teleurstelling dat er geen regels zijn voor vandaag. Maar wel de uitdaging om er op die manier mee aan de gang te gaan. En dat we zo enerzijds onze relatie met God vormgeven en tegelijk ons geefpatroon. Zullen we bidden? Als we er goed over nadenken, Heer, dan is het prachtig te bedenken dat er zoveel regels en zo zijn, maar dat u ons hierin ook niet zozeer regels, maar principes mee wilt geven. Heer, en dat in al die dingen u ook centraal staat en ook wilt staan. Heer, en dat we ook hebben geleerd vanmorgen dat we u kunnen beroven. Dat is wat het laatste wat we willen, Heer. We willen u niet beroven. We willen u dienen. Heer, we willen u niet iets afnemen, maar we willen iets geven. Heer, u heeft alles, maar dan ook alles aan ons gegeven. U heeft uw zoon gegeven. Heer, en dat kunnen we, dat gratis geschenk van uw zoon, dat kunnen we toch nooit terugbetalen. Dat gaat gewoon niet lukken. Zelfs niet als we alles weggeven. Heer, dan is het geen betaling voor het cadeau van uw zoon. Wat we kunnen doen, Heer, is een dankbaar leven hebben. Help ons, Heer, om na te denken over waarom we geld geven. Help ons, Heer, om als we dingen bij moeten stellen, om dat ook te doen. Help ons, Heer, om het samen met u te doen. Heer, niet alleen. Help ons, Heer, om het woord, om de Bijbel in dit punt te begrijpen, te snappen, te doorgronden en de diepe principes die u erin hebt gelegd. Help ons, Heer. Vul ons met uw Heilige Geest, Heer. Want ons verstand, dat gaat rekenen waarschijnlijk. Ons verstand gaat het allemaal op een papiertje zetten. En ik wil niet zeggen dat je het papiertje weg moet doen. Maar vul ons met uw Geest, Heer, om eerst en vooral verbonden te zijn met u en van daaruit te doen wat u van ons vraagt. Dank u, Heer, dat uw geest er is. Dank u, Heer, dat we zomaar vrije toegang hebben tot die rijkdommen. Dank u, Heer, want u bent gewoon goed. Halleluja. Amen.